In deze podcast duiken we in alles rondom de woningmarkt. Kopen, verkopen, verduurzamen en financieren. Voor jou als woningeigenaar, starter of doorstromer.
De Gewoon bij Saskia podcast.
Goh, Lex, heb jij dan nooit dat als je ergens binnenkomt, dat je denkt van jeetje, waar kom ik nu terecht?
Oh, jawel hoor. Ik moet wel zeggen, in het algemeen is het allemaal wel netjes en goed hoor. Maar ja, je komt af en toe wel op plekken, dan denk je van, waar ben ik terechtgekomen? Ja, ik denk dat de kippenstal bij mijn vader er ooit beter uitziet dan de zolder bij sommige mensen, moet ik eerlijk toegeven. Maar ja, weet je, kijk, je hebt wel eens wat standaard dingen. Hè? Er wordt binnen gerookt of mensen hebben beesten thuis, een hond of een konijn wat binnen zit, wat je gewoon heel goed ruikt. Ja, dat merk je meteen als je binnenstapt. En dat is iets wat je wel vaker tegenkomt, hoor, moet ik eerlijk toegeven. Ja, ja, ja. Ja.
Dit is de 5e aflevering van de Gewoon bij Saskia podcast. De podcastserie waarin hypotheekadviseur Saskia Gene jou op weg helpt met alles wat je maar moet weten voor het kopen van een huis. Mijn naam is Robert Huusken en in deze aflevering gaan we het hebben over de rol van de makelaar. En ja, wat doet zo iemand eigenlijk? Wat is de rol van een makelaar? Wat is de rol van een aankoopmakelaar? En daarom hebben we vandaag een bijzondere gast.
Oh,
ja, zeker. Namelijk makelaar en taxateur Lex Scheven. Lex, welkom.
Dank je.
Lex, jij bent ook actief als aankoopmakelaar.
Ja.
Kun je eens vertellen hoe jouw werk er precies uitziet?
Puur als aankoopmakelaar, nou ja. Het begint natuurlijk wel met een gesprek met mensen. Hè? Ik ga nooit voor iemand op zoek iets starten zonder dat ik met mensen gesproken heb. Eigenlijk begint het dan toch eigenlijk al bij Saskia eerst. Hè? Want zonder dat er een hypotheekgesprek gevoerd is, ja, valt er voor mij weinig aan te kopen, zeg maar. Hè? Dus je wil mensen wel een fatsoenlijk advies geven. Maar het begint wel met een gesprek om daarin die woonwensen, zeg maar, een beetje duidelijk te krijgen. En vanuit daar ga je afspraken plannen en ga je met mensen meekijken en ga je ze daarin begeleiden. Maar daar zal ik daar iets meer over vertellen. Ja.
Ja, ja, maar goed, Lex en ik werken met enige regelmaat wel samen. Hè, dat ik een klant heb die financieel wil weten hoe het zit, maar dan toch ook lastig vindt om nou echt die markt op te gaan zoeken en uiteindelijk een bod uit te brengen. Wat ga je dan bieden? Wat ga je dan doen? Dus dan is het al snel dat ik zeg, hoor, ja, je kunt naar Lex toe. En misschien is het interessant om eens ook oriënterend bij Lex in dit geval een afspraak in te plannen. Hè? Zodat je ook weet wat doet een aankoopmakelaar dan en wat krijg je daarvoor terug en heb je het echt nodig of niet. Ook de onderwerpen die we in deze podcast natuurlijk verder gaan behandelen.
Ja. Ja, goed, ik denk wel dat je als aankoopmakelaar, niet omdat ik dat nu doe hoor, maar zonder aankoopmakelaar ga je echt wel je kansen verminderen. En die woningmarkt is zo een compleet gekkenhuis, hè, daar hebben we het misschien al vaker over gehad hier. Wat is nu daadwerkelijk zo'n waarde van een woning en waar moet je dan op letten? En er zijn natuurlijk mensen die dat wel zelf goed kunnen, hè, prima. Maar ik denk dat 80%... met heel veel dingen geen rekening houdt waar je wel echt naar moet gaan kijken. En dan heb ik het niet alleen over financiering, hè, dan heb ik het ook over andere dingen die spelen. Maar goed, daar zullen we dadelijk op terugkomen.
Ja, we gaan overal over hebben, maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? En Saskia, jij wilde graag Lex ook uitnodigen voor deze aflevering. En kun je eens vertellen waarom?
Ja, nou goed, Lex, in dat opzicht werken Lex en ik aardig hetzelfde. We kennen elkaar, ja, ik denk al misschien al echt jaren, volgens mij al voordat we überhaupt in deze
branche... Voor de oorlog, moet je mee zeggen.
Ja, dat wou je zeggen, ja.
Ja, nee, ja, goed, meer inderdaad van, nog echt is het middelbare school misschien zelfs wel.
Ja.
Hè, dat je elkaar op stap en zo tegenkomt. En, maar ook vaak dat je elkaar een beetje qua naam en wel weet wie iemand is, zeg maar. We zaten nooit in dezelfde vriendengroep of dat verder. Maar ja, uiteindelijk, ja, je zit allebei in dezelfde branche. Hè? Je komt elkaar tegen. Je ziet hoe iemand zichzelf uit, hoe dat die werkt. En ja, dan ga je toch eens inderdaad in gesprek en ook ervaren van, goh, als ik nou eens een klant doorverwijs of ik heb een taxatie nodig van, goh, hoe werkt nou iemand of hoe...
Ja, dus, dat geldt voor mij ook hoor. Ik bedoel, ik werk ook liefst met mensen samen die een beetje dezelfde denkwijze en werkwijze als ik heb. En ik denk dat Saskia daar goed bij past, ja.
Ja, ik denk in dat opzicht hebben we gewoon altijd... we hebben niet per se een hele vaste samenwerking. Het is gewoon, je voelt aan van, oh, ik, ik denk dat deze klant Lex nodig heeft in dit geval.
Ja, bijvoorbeeld.
En of een aankoopmaker, maakt even niet uit, maar die heeft in ieder geval iemand nodig. En ja, zodoende is dat eigenlijk in de afgelopen jaren gewoon heel natuurlijk gegroeid. En ja, Lex is echt wel iemand die goed, in mijn ogen in ieder geval goede kennis heeft van de markt. Zeker hier in het Weertse, hè, waar dat ik natuurlijk ook woon en veel klanten heb, maar ook richting Eindhoven georiënteerd. We hebben te maken met veel experts, wat van alles wat komt. Ja, ook wel gewoon een frisse blik, wat vernieuwend. Ja, dat maakt inderdaad onze samenwerking, denk ik.
Ja, leuk, ja. Leuk. Ja. Ja, in de vorige aflevering zijn we al ingegaan op de bezichtigingen en alles wat daarbij komt kijken. Lex, je hoort vaak wat je net eigenlijk ook al een beetje aangaf, dat je er eigenlijk niet tussenkomt zonder aankoopmakelaar. Is dat zo of is dat eigenlijk een fabeltje?
Een fabeltje wil ik het niet helemaal noemen. Is wel een beetje afhankelijk per regio, hoor. Als ik het landelijk bekijk, er zijn echt wel heel veel regio's waarbij ik ook regelmatig wel als NVM-makelaar spreek, hè, die in de Randstad werken, Utrecht werken, waarbij je echt zonder aankoopmakelaar niet eens meer een afspraak kan plannen. Daar heb je echt wel een makelaar nodig die je daar ook in gaat begeleiden. Waar wij hier zitten, hè, Zuidoost-Nederland, even grof gezegd, Brabant-Limburg, daar ben je niet verplicht om een aankoopmakelaar mee te nemen. Het wordt wel steeds vaker gedaan. En kijk, vroeger, 10 jaar geleden, was een aankoopmakelaar belangrijk, omdat je dan rustig kon gaan kijken en je kon, gewoon, wat gaan we bieden? We gaan onder een vraagprijs bieden, we gaan een onderhandeling voeren. Daarin was toen een aankoopmakelaar heel belangrijk. Maar nu, alles wordt fors overboden. Hè?
Ja,
iedereen bekend inmiddels, denk ik. Nu heb je überhaupt een aankoopmakelaar nodig om, kom er maar eens tussen en plan maar eens een afspraak. En op het moment dat je dat niet doet of je kijkt een dag te laat op Funda, dan is zo'n woning gewoon volgepland met afspraken. Ja, dan kom je zonder aankoopmakelaar bijna niet eens meer binnen. En dat geldt voor deze regio hetzelfde, hoor. Alleen, kijk, je bent hier niet verplicht om iemand mee te nemen, maar het wordt wel veel gedaan. Ja,
ja. Ja, ik zie ook de grootste vraag die vaak van klanten ook, die je dan hebt van, goh, wat moet ik dan bieden? Hè? En ik zeg ze wel van, goh, je moet echt, daar hebben we het ook al over gehad in een andere podcast, van, goh, komt die woning online? Ja, je moet snel schakelen, je moet er proberen tussen te komen. En goed, hier in de regio gaat dat echt nog wel, in mijn ogen, zonder een aankoopmakelaar om ertussen te komen. Alleen, ja, wat bied je dan? Nou ja, goed, wat is die woning waard? Ja, weet je, ik weet het ook niet. Ik kan het een klant niet vertellen, dus...
Nee,
ja.
Kijk, de meeste fout wat mensen maken zonder dat ze iemand meenemen, hè, men gaat uit dat, of gaat ervan uit dat een vraagprijs min of meer een waarde van een woning is. En dat klopt 9 van de 10 keer niet. Hè? En op het moment dat dat blijkt dat die woningwaarde misschien wel 20.000 euro hoger ligt dan een vraagprijs of 30.000 euro, dat maakt ook dat je daarin een ander bod kan neerleggen wellicht, hè, als men dat wil, dan als je uitgaat van een waarde wat een vraagprijs zou moeten zijn.
Ja.
Ja, en daar heb je wel echt iemand bij nodig die je daarin begeleidt. Kijk, een verkoopmakelaar zal daar niks over uitlaten. Daar moet je echt zelf je deskundig iemand voor meenemen, zeg maar. Ja.
Mm-hmm. Ja.
En is een woningwaarde ook niet een beetje wat de gekte voor geeft?
Een waarde is wat anders dan een prijs, hè, zeg maar. Hè. Mm-hmm. Dus natuurlijk gebeuren er hele gekke dingen. Hè. Hier ook in deze regio worden woningen met een ton overboden of met x percentages. Dat gebeurt wekelijks. Alleen, ja goed, bij een financiering, hè, of je gaat een bod doen, men wil wel weten, wat is nu daadwerkelijk die woningwaarde? En dat heeft ook met een taxatie te maken natuurlijk. Hè. Dat doe ik ook. Kijk, zo'n woningwaardeberekening, zeg maar, ja, dat is vaak wat mensen dan wel willen weten. Van, goh, wat nu als we dit bedrag bieden, hoeveel betalen we dan eigenlijk te veel? Hè? Ja. Van wat is dan ten opzichte van de daadwerkelijke waarde van zo'n woning, zeg maar.
Ja, en hoeveel, hè? Want die financiering is dan natuurlijk belangrijk.
Ja.
Kijk, en heb jij een vraagprijs, ik noem even van 3,50 en je denkt, oh, die woning is ook 3,50 waard. En je gaat, terwijl die woningwaarde misschien wel 3,70 is, ja, en je biedt 3,90, ja, dan... Stel je gaat uit van die vraagprijs, nou, dan zou je zeggen, nou, 40.000 euro spaargeld. Terwijl als die taxatiewaarde toch al 3,70 is, dan blijkt eigenlijk maar, ik zeg niet dat het weinig is, Maar dat je 20.000 overboden hebt, waardoor die financiering toch weer wat hoger kan. Dus ja, uiteindelijk is
ja,
inderdaad...
Ja, want je mag maar 100% van de waarde lenen, hè? Dat is het.
Ja, even los van eventueel verduurzaming, maar in basis mag je inderdaad maximaal die 100% financieren. Ja. En zeker hè, de starters op de markt, ja, die willen echt wel weten van, ja, maar ik heb 30.000 spaargeld, red ik dat dan wel? Hè? Heb ik dan wel genoeg qua overbieden of wat is dan die marktwaarde? Dus,
of heb ik nog genoeg geld over om nog de dingen
in
te doen
kunnen richten?
Wat ik wil. Hè? Moet ik mijn meubels nog kopen? Moet er een andere keuken in? Moet er geschilderd worden? Moet er dat soort zaken?
Ja.
Zeker bij de mensen waarbij die niet iets te verkopen hebben en die een bepaalde overwaarde meenemen. Ja, die hebben hun spaargeld vaak hard genoeg nodig om überhaupt wel iets aan te kunnen kopen, zeg maar. En dan is een waarde heel belangrijk.
Mm-hmm. Ja. Moet je dan als aankoopmakelaar ook eigenlijk een beetje ook die taxateur kunnen zijn? Want je bent inderdaad, dat is wel echt een heel grote meerwaarde, denk ik.
Ja. Ik denk van wel. En kijk, ik ben makelaar taxateur en VM'er dan. En er zijn ook mensen die alleen taxeren, er zijn ook mensen die alleen maar makelen. Ik denk als je die combinatie niet hebt, dan denk ik niet dat je de complete marktkennis hebt die je nodig hebt. Ja, kijk, kijk, taxeren doe je in je eigen regio. Hè? Ik ga niet vanuit Weert in Groningen taxeren. Dus je weet wat hier verkocht wordt. Je houdt iedere dag alles in de gaten wat er te koop komt.
Waarvoor het verkocht
wordt. Exact. Als je dat niet dagelijks in de gaten houdt. Kijk, ik loop, niet dat ik dat alleen kan, maar als ik een woning binnenloop en ik loop daar rond, dan weet ik, oké, zoveel kuub, zoveel vierkante meter, dit doen die woningwaardes in deze straten van deze wijk, dan kan ik binnen een half uur een waarde afgeven. Ja, dat kan je bijna niet als je niet taxeert.
Mm-hmm. Nee, dat denk ik ook. Ja, en nogmaals, voor mij als hypotheekadviseur en voor de klant gaat het uiteindelijk om dat spaargeld. Hè?
Ja.
Kijk, het overbieden. Hè? Een ander, ik zeg altijd tegen klanten, stel we hebben inderdaad een taxatiewaarde. Stel inderdaad, ze hebben een aankoopmakelaar, ze hebben een bod en ze weten ook een beetje wat de waarde is, hè, los van de vraagprijs. Ja, dan weten zij wel, we hebben dadelijk maar 10.000 overboden. Terwijl voor een ander die geen aankoopmakelaar of geen inzicht daarin heeft gehad, die denkt, ik moet 40, 50 overbieden. Terwijl, dat is echt zo ontzettend belangrijk om dat goed inzichtelijk te krijgen.
Ik heb even als heel kort voorbeeld. Ik heb vorige week of twee weken geleden een woning gehad waarbij we de koopsom met 10.000 euro hebben moeten verlagen na het tekenen van de koopakte, omdat die mensen de financiering niet rondkregen.
Ja. Oh.
Dat is wel gebeurd, want mijn verkopers waren er ook blij mee dat het allemaal doorging, want je hebt natuurlijk een treintje, zij hebben ook weer een ander huis gekocht. Dat loopt allemaal door, dus om hem opnieuw op te starten, dat werd het niet. Maar goed, doordat een bepaalde taxatiewaarde niet gehaald werd en daar werd dus door een kandidaat, dus door een kandidaatkoper niet rekening mee gehouden, komen ze in het probleem met financiering. En als jij dan maar 20.000 euro spaargeld hebt en je komt er 10.000 tekort, ja, dan heb je een probleem.
Het heeft allemaal invloed op elkaar, want iedereen wacht op elkaar inderdaad. Het is gewoon
Dus zomaar wat waardes roepen of zomaar wat biedingen doen, doe het niet.
Nee. Nu is het proces dus eigenlijk wat jullie in het begin ook al zeiden. Je komt eigenlijk eerst bij Saskia. Hè? Hoeveel kan ik eigenlijk lenen? Hoeveel spaargeld heb ik nodig? En dan ga je me dus bepalen van wil ik een aankoopmakelaar? Krijg jij dan niet ook de vraag, Saskia, van heb ik die eigenlijk wel nodig? Want ja, het kost ook weer wat extra geld. Kan ik het niet gewoon zelf?
Ja, ik zie ook wel. Ik zie heel vaak dat klanten het soms ook een paar keer zelf proberen. Hè? Dus dat ze zeggen, je hebt me er wel op gewezen, maar ja, ik zeg ook altijd, je kunt altijd informeren. Hè? Het is nooit verkeerd om te informeren. Je kunt ook kijken van wat doet hij dan voor me en wat krijg ik daarvoor en vind ik het dat waard. Ik zie wel echt een heel groot verschil of iemand dat wel of niet doet. Kijk, doen ze het wel? Dan zie ik vaak dat ze echt wel binnen 2, 3 keer, 4 keer misschien, afhankelijk van waar ze zoeken, een woning gekocht hebben. Terwijl ik heb ook genoeg klanten, daar heb ik het misschien al 3 keer, 4 keer aangegeven. Ga eens in gesprek. En die zijn nu al bij de 10e of de 15e
bieding. Ja, heel herkenbaar.
Dus ik denk zeker hè, als je een beetje wat durf hebt en genoeg spaargeld en ik bereid de klanten ook goed voor, hè, voordat ze de markt op gaan en gaan bieden. Dat ze het zeker in een aantal zullen het echt wel gewoon prima zelf kunnen. Maar ja, het is even de vraag van, goh, wat wil je zelf? Heb je dat ervoor over of wil je dat niet? Of durf je het zelf aan? Je ziet ook wel dat klanten het soms de eerste keer ook wel spannend vinden allemaal. Dus ze zeggen, nou, ik ga eens een keer zelf proberen. En als me dat niet bevalt, dan ga ik iemand meenemen. Maar ik weet niet of Lex inderdaad dat ook merkt, dat klanten inderdaad zeggen, nou, weet je, ik probeer het eerst 1, 2, 3 keer zelf en kloppen dan opeens aan.
Nee, regelmatig. En ik heb ook ooit dat ik tegen klanten zeg van, goh, hè, als je bij de eerste woning gaat kijken en het zou wat voor je zijn, dan kan ik vanuit daar met je mee gaan kijken. Maar of wil je dat ik je actief begeleid? Hè? Dus als er al iets, als er iets nog te koop moet komen of iets dergelijks. wat Saskia net zegt, hè, als mensen pas na 3, 4, 5 woningen een aankoopmakelaar gaan inschakelen, prima, dat mag, dat hoeft nog niet eens, maar dat kan. Dan heb je wel bij de eerste 5 woningen die kans gemist. En daar zit misschien wel jouw droomwoning tussen. Hè? En dat, ja, ik denk dat op het moment dat je echt op zoek bent en je weet hoe hectisch die woningmarkt is, dan moet je eigenlijk vanaf moment 1 iemand daarbij inschakelen. Net zoals je dat bij een hypotheekadviseur doet, moet je dat ook bij een makelaar doen.
Ja. Stel nou, ik wil het toch zelf proberen. Waar moet je dan op letten? Heb je dan nog een tip voor mij?
Ook een beetje afhankelijk van het type huis wat je koopt natuurlijk. Hè. Kijk, koop je een jaren 60 woning met een asbestdak en met vocht in de kelder, dan zijn er wel andere zaken die spelen, denk ik. Maar ik denk wel dat je moet je in ieder geval niet gek laten maken door de markt en de mensen om je heen. Hè. Ik heb heel veel mensen die zeggen, goh ja, hier de buur is voor dat bedrag verkocht. Of ouders die zeggen van, oh, waar ga je te gaan beginnen? En wat een prijzen voor die woningen.
Ja, vooral dat, hè? Ja.
Dat is het natuurlijk ook. Hè? Alleen, dat is er vandaag, dat is er morgen, dat is er volgende week. En hoe lang blijft dat nog? En hoe erg wordt dat nog? Want ik denk dat we er nog lang niet zijn. Hè? En dat kan natuurlijk van alles gebeuren in de wereld of in Nederland, waardoor er zaken veranderen. Maar het feit is dat dit er is en dat er 20 mensen naar een woning komen kijken, is gewoon heel erg normaal. Daar kan ik niks aan doen, daar kan Saskia niks aan doen. Ja, dat gebeurt gewoon. Alleen, laat je niet gek maken met, mijn vrienden hebben daar 1 ton overboden. Ik roep maar even een bedrag. Dat moeten wij bij deze woning ook doen. Ja, dan denk ik dat dan ga je wel echt fouten maken. Ja.
Ja. Dus vooral niet gek laten maken.
Precies.
Als je dan toch besluit om wel een aankoop maken, want ik word er helemaal gek van, het lukt steeds niet, ik wil toch die aankoopmakelaar. Krijg je dan voorrang? Wat voor voordelen heb je dan als ik een aankoopmakelaar inschakel?
Nou ja, voorrang niet. Althans, in de meeste gevallen niet. Ik merk wel vaak op het moment dat er woningen volgepland zijn met bezichtigingen en ik zou nog een aankoopklant hebben, dat ik wel met een makelaar kan schakelen. Van, goh, zou ik nog met een klant mogen komen kijken? Hè? Met name ook omdat zo'n makelaar, verkoopmakelaar, dan ook wel weet dat ik met iemand kom die goed voorbereid is en die weet wat hij kan en wat hij wil. Hè? Want ik ga niet met mensen op pad die niet weten wat ze willen. Hè? Dus dat heb je dan als voordeel. Maar het is niet dat jij andere inside information krijgt of zo. Hè? Dat krijg je niet. Maar goed, ja, ik denk dat het met name voor klanten, het moet een vertrouwen zijn dat ik mensen help. En als dat dan 2.000 of 3.000 euro kost op een bedrag wat je gaat uitgeven, ja, ik denk dat de keuze dan vrij makkelijk moet gaan zijn. Kijk, en ik kan ook niet voor 50 mensen, als persoonlijk gesproken, hè, ik kan niet voor 50 mensen aankoop begeleiden tegelijkertijd. Dat werkt gewoon niet.
In dezelfde prijsklasse.
Ook dat niet. Hè?
Dus, huis.
Nee, ja, precies. Nou, dat doe ik dus ook niet. Hè? Er zijn ook waarschijnlijk genoeg kantoren die met 3 mensen naar eenzelfde woning gaan kijken, bij wijze van spreken. Ja, aan die spagaat moet je denk ik niet willen komen. Maar nogmaals, ik denk, ja, wat je als voordeel hebt, is dat je in ieder geval iemand deskundig meeneemt, die alles voor je bekijkt en die ook namens jou een bod doet, waardoor je ook naar een verkopende partij, hè, dus naar een eigenaar van een woning waar je van gaat kopen, laat zien, ja, van, goh, ik neem wel iemand mee, die betaal ik, die heeft alles voor mij bekeken. Dit is een concreet voorstel. En als dan ook nog eens een keer de voorwaarden goed zijn, omdat je een hypotheekadviseur hebt die alles van tevoren onderzocht heeft, ja, dan sta je natuurlijk wel 1-0 voor of 2-0 voor, misschien wel ten opzichte van heel veel andere kandidaten.
Ja, dan heb je wel een streep. Ja, want Lex, jij zei al van, goh, klant, ik ga niet beginnen aan klanten die nog niet weten wat ze willen. Maar is het dan ook echt zo, hè? Want wij hebben in een aflevering gezegd van, goh, weet je, maak even een lijstje van, nou, wat zijn echt, hè, jouw droomwensen? Komen mensen ook echt met een lijstje van, hé, ik wil per se dit of dat, of ja, de tuin moet zo, ja, of dat? Of is het, ja, gewoon van, nou, we zoeken ongeveer dit? En, nee.
Eigenlijk zoals bij kopen zonder kijken.
Ja, bijvoorbeeld, want ik wilde het net zeggen. Iedereen kent de concessieklok wel inmiddels, denk ik. Hè? Ja. Kopen zonder kijken.
Heb jij ook een concessieklok?
Ik heb geen concessieklok, ik heb wel een horloge. ik denk dat ik al met concessies begin op het moment dat ik met mensen het eerst gesprek heb. En dat wil niet zeggen dat ik mensen compleet afwijf, maar ik wil wel
realistisch
en eerlijk zijn. En op het moment dat ik nu iemand heb die een jaren 30 woning wil met 120 meter of 120 vierkante meter woonruimte voor 4 ton in Weert, dan kan je beter omdraaien en niet meer verder kijken, want die zijn er niet. Hè? En hoe vaak ik wel niet, en dat wil niet zeggen dat mensen wensen mogen hebben, hè? Maar als jij 10 woonwensen hebt, en dan heb ik het over aantal kamers, waar het ligt, hoe groot de tuin moet zijn, afwerking, wat voor... Je kunt ze gek maken als je wil, maar je hebt 10 woonwensen. Ik denk dat jij een woning vindt waar je 7 of 8 van die woonwensen in hebt, of waar je die wel in vindt, dan denk ik dat het al heel goed bij je past. En natuurlijk snap ik dat je een locatie van een woning niet kan veranderen. Maar oké, als nu het dak slecht is en het moet over 10 jaar een keer vervangen worden, dan is dat misschien wel een optie om daar wel naar te kijken. Terwijl je misschien nu alleen maar kijkt naar energielabel A-woningen waarbij alles geïsoleerd is, zeg maar. Ja. Dus ik maak zo vaak mee dat mensen met de vraag komen, ik wil een karakteristieke jaren 30 woning. En die kopen een jaren 90 woning 2 weken verder.
Ja.
Gebeurt heel erg veel.
Ja, misschien ook een stukje bewustmaking van wat realistisch is. Hè. Ik heb dat natuurlijk ook met de budget, hè, van de realistisch maken wat ze kunnen lenen, maar ook welke maandlast daarbij hoort. Ja, misschien is dat inderdaad ook zo met het zoeken, hè, met die droomlijst. Wat.
Kijk, mensen weten vaak niet wat erbij komt kijken. Hè. En ik snap, ik ben ook van de karakteristieke woningjes met een glas- en loodraampje en met leuke ornamentjes boven. Maar wel vaak weinig isolatie, of er moet toch een keer wat aan gebeuren. En dan zien mensen in één keer prijzen van, goh, wat gaat dat allemaal kosten? Ja, misschien kun je dan een betere woning kopen die wel wat meer klaar is. En dan is het misschien niet die karakteristieke uitstraling van de buitenkant, maar heeft het wel de ruimte en de luxe en de, hè, het wooncomfort wat je eigenlijk zoekt, zeg maar.
Ja, wat Saskia dan zegt, waar niet binnenwaait.
Ja, niet binnenwaait. Nee, ja. Ja. Daar hadden we het toen straks over, hè? Dat ik inderdaad ook... Of toen straks, ik had het volgens mij met een klant zelfs gisteren daar nog over.
Oh ja, heel toevallig. Ook in een andere aflevering.
Ja, inderdaad ook. Ja, want toen zei ik ook, die klant die was van een nieuwbouw nu naar bestaande bouw gegaan. Die had ik gisteren, was ik bij die klanten, gisternamiddag. En die wouden nu toch weer graag nieuwbouw, omdat ze gewend waren dat een nieuwbouwwoning, hè, dat de gelijke temperatuur had. En toen zei ik, ik weet nog dat mijn man, die had een eigen huis. En toen kwam ik daar binnen en dan zat ik in de woonkamer duidelijk, oh, ik zeg, het waait hier. Ja, hoezo waait het hier? Ik zeg, ik kan het niet verklaren. Ik zeg, maar het waait hier. Ja, toen bleek het inderdaad de spouwmuur niet geïsoleerd te zijn.
Ja.
Maar dat moet je wel inderdaad. Deze mensen, die wonen nog geen 4 jaar in het huis, maar die gaan nu toch weer de stap maken, omdat ze gewoon, dat toch bepaalde... Ja, luxe of iets gewend.
In comfort
gewend zijn. Dus aan de ene kant natuurlijk goed om naar te kijken. Aan de andere kant hebben ze nu wel weer 4 jaar heel fijn in dit huis gewoond. Overwaarde opgebouwd. Een groei van de markt meegepakt. Dus soms moet je misschien ook wel niet je droomwoning als eerste kopen. Nee. Maar gewoon in die markt stappen.
Exact. Ja, daar begint het wel mee.
Dat denk ik ook inderdaad. Dat belangrijk is dat je in ieder geval...
Maar ik denk dat Saskia ook vaak die vragen krijgt. Hè? Kijk, ik heb natuurlijk woonwensen van mensen, maar Saskia regelt dan de financiering.
Ja.
Ik weet zeker dat Saskia mensen aan tafel heeft die zeggen van we hebben 4 ton te besteden, maar we zoeken wel dit en dit en dit en dit. Hè?
Ja.
Wat is er dan en wat zie je dan gebeuren? Terwijl dat zij er misschien niet helemaal in zit. Hè? Kijk, ik zit ook niet in de hypotheken. Maar goed, ik zeg al, als mensen dat soort vragen al gaan stellen of dat soort woonwensen hebben en ze vinden het zelf al niet in eerste instantie, dan heb je al hulp nodig.
Ja. En heel belangrijk, denk ik, hoe vind je dan die hulp? Want kunnen jouw nummer wel opzoeken op internet waarschijnlijk.
Ja,
maar hoe ga je dan op zoek naar een aankoopmakelaar? Want misschien luistert iemand uit Groningen deze podcast.
Ja.
Ben jij misschien wat minder geschikt voor dan in Groningen?
Daar moet je mij dan niet voor bellen. je kunt op Funda, kun jij zoeken naar een NVM-makelaar. Hè? Een NVM-aankoopmakelaar zelfs kun je specifiek op zoeken.
Wat is dat dan, NVM?
De branchevereniging, hè? Nederlandse Vereniging van Makelaars. Mm-hmm. De grootste branchevereniging die er is. Ik ben ook NVM-makelaar, dus je bent daarin gecertificeerd. Je hebt daar je papieren voor, hè? Je certificaten voor om makelaar-taxateur te zijn.
Want vaak hoor je dat erkenning. Zoek een NVM-makelaar, maar waarom is dat dan? Omdat je dan extra certificaten...
Ik zeg ook altijd bij mensen, als ik bij mensen aan tafel zit, dat ik een NVM-makelaar ben. Hè? Want iedereen... kijk, makelaar is een vrij beroep. Hè? Als jij morgen hier een bureautje neerzet en je klapt je laptop open, dan mag jij voor de buur het huis gaan verkopen als je dat wil. Dan kom jij niet
vind op... ik wat voor jou.
Ja, help ik even.
Maar goed, dan zit je natuurlijk niet op Funda. Hè? Maar dan, je mag wel gewoon... Je mag woningen gaan verkopen. Je mag zelf je eigen woning ook verkopen op Marktplaats of op Facebook als je dat wil. Dat kan.
Ja.
Alleen, goed, daar zit natuurlijk best wel wat... deskundigheid in en waar een makelaar aan moet voldoen. Hè? En daar ben je ook voor beëdigd. Dus ik zou altijd naar een NVM-makelaar zoeken. En niet omdat ik alleen NVM ben, maar ook omdat het gewoon ergens voor staat, zeg maar.
Ja.
En op Funda kun je daarop zoeken. Hè? Je kunt gewoon op plaats zoeken, op regio zoeken. Je kunt zelfs op kantoornaam zoeken. Maar ik zou gewoon op plaats zoeken waar je naar op zoek bent.
In Funda.
Mm-hmm. Gewoon bovenaan zoek NVM-makelaar. Zoek een NVM-aankoopmakelaar. Staat er volgens mij zelfs apart tussen. En dan kun jij daar je plaats invullen waar jij woont of waar je op zoek bent. En dan zie je hoeveel een makelaar daar aanbiedt, hoeveel een makelaar daar aangekocht heeft, wat voor reviews die krijgt, hè, wat voor hoeveel punten die krijgt, om zo maar eventjes te zeggen.
Dat is ook wel belangrijk natuurlijk.
Ja.
En op het moment dat je daar een makelaar gevonden zou hebben, hè, of je zou zeggen, nou, daar wil ik een keer mee bellen, nou, dan ga je daar een keer mee bellen. Maar ik zou ook zeker naast Funda op Google een keer naar de reviews kijken. En natuurlijk zullen er veel dezelfde type reviews staan, want vaak worden ze aan alle kanten dan wel gegeven. Hè? Maar
ook misschien een beetje net als bij een restaurant. Als het niet goed is, dan laten we een review achter. Als het goed is, dan hoor je niks.
Dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Ja.
Ik denk ook dat het verschilt hoe actief je zelf bent met vragen natuurlijk van...
Ja, maar mensen geven niet alleen een punt, hè, of een cijfer. Ja. Ze geven ook aan wat ik voor
tekst.
Iemand gedaan heb.
Ja.
En op het moment dat je dan leest wat iemand voor iemand doet, kijk, het blijft wel een persoonlijk beroep, zeg maar. Hè. Kijk, ik ga niet vanuit mijn keukentafel een woning aankopen. Ik ga met die mensen mee en ik ga daar die rondleiding met die mensen samen doen.
Ja.
En ik ga ook dingen benoemen. Hè. En op het moment dat mensen nu graag een open keuken zoeken en op dit moment is dat er nog niet, ja, dan kun je natuurlijk wel in kaart brengen van, nou, wat zou je eraan kunnen doen om dat wel te kunnen realiseren? En waar moet je dan aan denken? En wat voor kosten komen daar plusminus bij? Kijk, ik ben geen bouwkundige. Maar ja, doordat je veel taxeert en ook daar heel veel verbouwingen in ziet, weet je wel een beetje wat de kosten zijn op het moment dat je wil gaan verbouwen. Kijk, natuurlijk kun je een keuken plaatsen van 10.000 euro en van 30.000 euro. Maar ja, het moet gewoon een beetje reëel bij zijn woning passen. Maar ja. Nogmaals, ik zou, als je eigenlijk op zoek bent naar een makelaar, als dat nou verkoop of aankoop is, ik zou via Funda bij jouw plaats waar je naar op zoek bent of waar je actief bent, daar zou ik een makelaar zoeken.
Kijk.
Ja. Ja, en misschien ook wat ik vaak zie is dat klanten inderdaad aan mij vragen van, goh, maar heb je dan nog een tip of heb je iemand, hè, dat zou ook voor iemand in Groningen, hè, even dit voorbeeld kunnen zijn, van, goh, heb je een hypotheek, wat je dan vraagt van, goh, heb jij goede ervaringen met iemand of heb je misschien een tip of misschien heb je inderdaad wel die vriendengroep waarin iemand een aankoopmakelaar heeft gehad.
Of een collega of zo, hè, bijvoorbeeld.
Ja, precies, dus die dan zegt van, nou, ik heb met die en die of dat is me goed bevallen of juist niet, hè, dan weet je ook waar je niet moet zijn, ook belangrijk. Maar dat, ja.
En dan natuurlijk de super Hollandse vraag. Maar wat kost het om een aankoopmakelaar?
Zo enorm duur. Ja, echt zo enorm duur.
Niet onbetaalbaar.
Nee. Nou ja.
Ik heb jouw auto nog niet gezien
nee,
hier. Maar.
Nee, ja, die mag je niet zien. Ik ben met de fiets trouwens. nee, ook dat verschilt een beetje per regio. En ook een beetje de manier van facturering en van kosten. Hè? Kijk, er zijn regio's daar, daar rekenen ze met percentages over een bepaalde aankoopprijs die je betaalt.
Ja, dat doet NPO, wat had jij, VVE of zo?
De Vereniging Eigenhuis.
Ah, ja,
klopt.
Die gaf als indicatie ongeveer 1-1,5% van de aankoopprijs moet je dan...
Dat is wel fors, hè? Kijk, als jij een aankoopmakelaar moet betalen en je koopt een woning van 5 ton, even voor het gemak, je zou een procent moeten betalen. Dat zijn 5.000 euro, hè? Ja, dat soort bedragen is in ieder geval in deze regio niet. Kijk, ik werk zelf met een vast tarief. Om en nabij de 2000 euro. Of het moet wel iets heel specifiek zijn waardoor ik langer bezig ben voor mensen. Maar bij een beetje normale zoekvraag moet je aan ongeveer een 2000 euro denken. En natuurlijk kan de andere een keer op 2500 euro zitten of iets dergelijks.
Ja.
Maar dan denk ik wel dat je
inderdaad de regio, want ik heb vrienden gehad in Nijmegen die dat hadden. Die waren wel wat meer kwijt inderdaad.
Ja. Zijn de woningprijzen waarschijnlijk wel iets duurder als hier?
Ja.
Kijk, ik snap ook wel dat op een gegeven moment als er ingeschat moet worden van hoeveel tijd ben je daarmee kwijt, dat er ook andere tarieven afgesproken worden. En dat ik met jou een ander tarief afspreek dan met Saskia. Want Saskia zoekt iets heel anders dan wat jij zoekt. En als ik daar een half jaar langer mee bezig ben, ja, dan mag je daar ook iets anders voor
dan
vragen.
Mag je, ja, vind ik ook.
Ik vind een percentage altijd wel heel erg lastig. Want ik vind, en dat geldt overigens ook voor een verkoop, maar met name voor een aankoop, ik ben er voor om voor mensen een woning te zoeken. En als dat nu een woning van 3, 4, 5 of 8 ton is, dat percentage, dat loopt natuurlijk dan de spuigaten uit. Hè? Als jij gewoon een procent rekent over 8 ton, dan ben je €8.000 aan een makelaar gaan betalen. Terwijl ik precies hetzelfde werk doe voor iemand die een woning van 4 ton koopt. Hè? Dus het is niet dat ik daar meer werk voor doe of ander werk voor doe of iets heel anders. Hè? Dus ik vind een percentage altijd heel vreemd. Maar ik kan me wel voorstellen dat er regio's zijn waar alle makelaars dat doen. Ja, dat je buiten de boot valt op het moment dat je een vast tarief gaat vragen. Ja. En hier in deze regio zijn het vaak wel vaste tarieven, hoor.
Ja. Je hebt ook nog andere werkwijzes, toch? Dus dat je dan bijvoorbeeld na zoveel bezichtigingen...
Met 3 bezichtigingen of zo meegaat?
Ja, dat doen we ook wel eens ooit, hè. Dat je een soort starttarief hebt. En dat je,
voor iedere bezichting €500. Die had ik laatst iemand in Nijmegen inderdaad. En die moest voor iedere bezichting die erbij kwam €500 betalen. Ja. Nou, inmiddels was het de 7e woning. Dus dat ging... er was al een starttarief, dus dat ging echt heel erg hard. Ja.
Kijk, en zeker nu in deze markt, hè. Kijk, je moet niet de illusie hebben dat jij binnen de eerste bezichtiging meteen die woning aankoopt. Hè? Want kijk hoeveel mensen al een jaar op zoek zijn. Die zijn misschien al naar 20 woningen geweest kijken. Natuurlijk komt het wel eens ooit voor. Maar het is zelden dat ik met mensen naar 5, 6 woningen ga kijken. Maar dan ga je wel ook specifiek natuurlijk zo'n zoekvraag openen. En niet zomaar even naar iets kijken. Dat ga je van tevoren natuurlijk wel met mensen bespreken. Maar goed, als je 5 bezichtigingen hebt, maal €500... dan zit je ongeveer die €2500 waar ik het net over had. Dat zijn op zich wel voor hier in ieder geval vrij normale tarief. Ja.
Stel nou, Saskia en ik willen samen een huis kopen. En iedere keer, het is het toch net niet. En zo. Op een gegeven moment denk jij denk ik ook van, hallo, gaan jullie nog een keer wat kopen? Hoe ga je daarmee?
Ga samen nog maar eens even overleggen. Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Kijk, ik kan mensen natuurlijk niet dwingen. Hè? Dus op het moment dat het een woning is wat mensen niet past, of de een vindt het wel leuk en de ander vindt het niet leuk, dan houd het op. Het kan frustrerend worden.
Zeker klopt. Als je vast tarief hanteert natuurlijk.
Klopt, maar dat weet je. Dus dat een keer voorkomt, prima. Maar ja, als dat 1 op de 20 klanten is het veel, denk ik, hoor. En kijk, nogmaals, het is natuurlijk ook echt een beetje van wat zoekt men. De meeste merken echt wel dat ze naarmate ze langer op zoek zijn, hè, en dan heb ik het over een half jaar bijvoorbeeld of zo, dan weten ze echt wel dat ze op een gegeven moment iets moeten gaan doen om toch ergens op die markt te kunnen komen. En niet blijven hangen in hetgeen waar je eigenlijk vanaf dag 1 naar op zoek bent, want dan wordt het heel erg lastig.
We kunnen denk ik uren hier nog over doorpraten, ik wilde graag nog heel eventjes hebben over de verkoopmakelaar. Want daar gaan we natuurlijk ook veel mee te maken krijgen als we een huis willen kopen. Ja. Heb jij nog tips voor ons als aankoopmakelaar? Hoe ga je met een verkoopmakelaar om?
Zijn er bepaalde tips wat je juist als klant, of ja, als je komt bezichtigen, hè, wat zeg je wel tegen een makelaar of juist bijvoorbeeld niet? Ja. Of hoe gedraag je je? Of kom je in een driedelig pak? Of wat?
Dat zou ik niet doen. Kijk, ik denk dat je gewoon jezelf moet blijven. En dat doe ik in mijn werk ook. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Maar kijk, de zaken die je op Funda kan lezen of in een presentatie kan lezen, ja, die kun je wel blijven vragen, maar dat moet je eigenlijk op voorhand zelf doen. Hè. Net zoals je goed voorbereid op pad gaat naar een gesprek met een hypotheekadviseur of met een aankoopmakelaar. Als jij gaat bezichtigen en een verkoopmakelaar doet daar de rondleidingen, dan mag je wel ervan uitgaan dat er in ieder geval foto's bekeken zijn, dat er een tekst bekeken is en dat je weet hoe die woning eruit ziet.
Ja, vraag je niet wat is het woonoppervlak?
Nee. Of hoe oud is die keuken? Ja, waarschijnlijk staat dat gewoon in die verkooptekst. Hè? Dus ga wel, kijk, als je zo al dat soort vragen gaat stellen, dan weet je als verkoopmakelaar ook wel van, goh, wat hebben we nu al voor mensen? Kijk, ik denk dat je in zoverre gewoon oppervlakkig op moet stellen. En natuurlijk zijn er altijd wel wat vragen die je... Ik zou een aantal vragen in ieder geval zeker stellen. Hè. Ik zou willen weten wat er voor buren zijn. Wat is de reden waarom die mensen gaan verkopen? Hoeveel mensen komen er kijken? Hè. Dat je een beetje inzicht krijgt van, goh, wat gebeurt hier in de straat? Hoeveel mensen zijn er geïnteresseerd in zo'n woning? En dat kan natuurlijk ook van invloed zijn op hetgeen wat je wil gaan bieden. Ja of nee? Hè. Als er ergens 20 man komen kijken, dan weet je wel hoe het gaat lopen. Maar als er maar 5 kandidaten zouden zijn, dat beïnvloedt wel je bod waarschijnlijk wat je wil gaan doen. Hè? En kijk, als er bepaalde gebreken zijn die natuurlijk niet in een verkooptekst staan, daar zou ik wel in ieder geval naar vragen. Ik weet niet als iedere makelaar daar eerlijk antwoord op geeft. Dat is ook vaak een beetje het probleem, denk ik, bij deze markt. Hè? Makelaar wordt vaak gezien van, goh, daar heb je er weer zo eentje die vertelt maar de helft. Maar goed, als jij naar gebreken vraagt of dingen die niet werken of niet functioneren, dan moet hij wel antwoord op geven, ja, natuurlijk. Hè? Ja. En dat zijn wel dingetjes die zou ik wel vragen tijdens een bezichtiging, omdat je die natuurlijk niet op Funda ziet. Hè? Je ziet niet als een deur klemt of als een fornuisje ergens...
Een kookpitje kapot is.
Bijvoorbeeld, ja. En kijk ook met name niet alleen naar... ik vind die vloer en die keuken mooi, hè? Maar kijk ook eens even hoe zien die kozijnen eruit, hè? Sluit een deur goed, fatsoenlijk? Is alles aanwezig in zo'n woning? Hoe hebben mensen bepaalde facturen of garantiebewijzen bewaard, hè, van bepaalde dingen die ze daar gedaan hebben in huis? Kijk, dan zie je vaak al hoe dat met zo'n huis omgegaan is. Ja. Als ik aan een voordeur kom en die is niet geschilderd fatsoenlijk, dan weet ik vaak al hoe het binnen eruit ziet, zeg maar. Nee, maar dat is, hè, daar begint het dan mee. Hè? En ook als ik naar mensen toe ga als verkoopmaker en ik zie dat die voorpui niet geschilderd is, ik jaag mensen niet op kosten, maar als ik moet gaan verkopen, zeg ik tegen die mensen: laat in godsnaam die voordeur schilderen voor €200. Zorg dat die mensen fatsoenlijk binnenkomen.
Eerste aanblik goed is.
Ja. Daar begint het wel mee.
Ja wat ik vaak ook aan klanten van mij aangeef, van goh, als je dan gaat bezichtigen, hè, natuurlijk, hè, stel even die vraag wat je net ook al zei, van hoe zit het eigenlijk met de buren? Of zijn er gebreken waar ik vanaf moet weten? Hè? Of waarom verkopen mensen? Hoeveel bezichtigingen zijn? Dat zijn natuurlijk belangrijke vragen. Maar wat ik vaak ook wel echt tegen zeg, van goh, probeer tussendoor ook wat dingen over jezelf te vertellen. Ik weet niet of jij dat als makelaar doet, maar... ik zeg tegen klanten van goh, dan stel inderdaad de vraag van goh, wanneer willen die mensen uit de woning? En dan geef je aan van goh, oh, nou, dat is fijn, want wij zijn starters, we zijn flexibel, dus voor ons maakt het niet uit. Dat je wel tussendoor wat dienst laat vallen of van we hebben een hypotheekadviseur, we weten wat we kunnen. Of dat je ook af en toe wat loslaat. Want ik kan me voorstellen, hè, je hebt een aantal bezichtigingen gehad en dan je hebt als verkopend makelaar spreek je dan... de verkoper. En dat je dan zegt van goh, ik had hier een truus over de vloer. Ja, eigenlijk weet ik helemaal niks van truus af. Nee. Terwijl het is dan wel fijn als je inderdaad ook als koper, denk ik, wat even goed bij jezelf loslaat. Nu heb jij wel een beetje een uniek concept waarbij de verkoper de bezichtigingen zelf doet.
Klopt.
Hè?
Maar goed, daar werkt dat misschien alleen nog maar
juist
beter.
Maar
hè?
Beter. Ja.
Kijk, want als ik als verkoopmakelaar 20 bezichtigingen heb op 2 dagen tijd, dan weet ik van de eerste bezichtiger echt niet meer hoeveel kinderen ze hadden of hoe oud ze waren, zeg maar. Hè. Er zijn zoveel mensen op dit moment. Kijk, en als jij 10 jaar geleden een woning ging verkopen, dan kon je dat soort dingen misschien wel laten vallen.
Ja.
Maar ik denk wel dat je, met name ook als je een bod doet, hè, en natuurlijk mag je dat op voorhand een keer laten vallen, maar als je een bod doet, dat komt ook bij een verkopende partij terecht, hè, een eigenaar van een woning. Nou, als je daar een bod doet, waarbij je ook nog een stukje toelichting geeft. Hè.
We zijn die en die. En,
we wonen nu daar en daar. Hè. Weet ik veel. Misschien, ik had gisteren heb ik een woning verkocht van mensen. Die hebben een praktijkruimte, kapsalonnetje aan huis. Degene die daar nu gaat kopen, is ook kapster. Weet je, hè? Dus
die
heeft dan misschien niet het hoogste bod, maar misschien een paar duizend euro dan lager dan het hoogste bod. Maar omdat zij kapster is en daar specifiek naar zo'n woning op zoek is, wordt dat wel gegund aan zo iemand. Hè? Kijk, je hoeft geen heel levensverhaal aan te gaan halen, maar iets persoonlijks mag je wel toelichten, zeg maar.
Nou ja, voordat we hem natuurlijk nog gaan afsluiten met de pro-tip van jou, Saskia, ben ik benieuwd, heb jij nog iets toe te voegen of nog een vraag aan Lex? Want dit is de kans natuurlijk.
Ja, nee, ja, eigenlijk, ik denk dat we heel veel besproken hebben. Dat we inderdaad echt wel goed inzichtelijk hebben kunnen maken. Van, goh, wat doet een aankoopmakelaar? Waar let je op? En ik denk dat we een heel eind... ik weet niet, heb jij nog een vraag...
Heel veel vragen, maar dat, die ga ik zo meteen stellen natuurlijk, als we klaar zijn. Nee, ja, wat ik ook moest denken is dat natuurlijk zeker in zo'n hectische markt is het misschien wel fijn als er iemand, zeker als je misschien zelf niet helemaal zeker bent over je proces, dat je dan iemand meeneemt die er verstand van heeft. En ja, je kan misschien een aankoopmakelaar zijn, maar ja, kan ook, wat jij al eerder zei, een bouwkundige of je oom die er verstand van. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, en je moet niet, en dat wil niet zeggen dat ik alles weet natuurlijk, hè, maar heel veel mensen denken dat ze het wel weten. Hè? Of ja, man,
wat 20 jaar geleden.
Ze hebben ook een huis gekocht 5 jaar geleden, dat ging daar zo en zo.
Ja.
Die markt verandert compleet. En dat kan over 5 jaar weer anders zijn als het nu gaat. Dat kan over een maand, over een maand is overdreven, maar dat kan op een andere periode ook weer al anders zijn. Als je dit soort aankopen gaat doen en je gaat zulke bedragen uitgeven, want het zullen je grootste uitgaven zijn die je gaat doen, denk ik, hè? Of in ieder geval je grootste maandlasten zijn die je waarschijnlijk gaat krijgen, ja, dan begrijp ik niet waarom mensen niet deskundig daar iemand voor inschakelen. En dat geldt voor Saskia als hypotheekadviseur, maar ook als makelaar, zeg maar. Ja. Of een bouwkundige, uiteraard. Ja.
Ja.
Alex, super bedankt voor je waardevolle inzichten.
Ja,
leuk. Leuk dat je er was. En dat je langs wilde komen. In de volgende aflevering duiken we in de wonderenwereld van het bieden op een woning. Yes. Dus misschien voor Lex ook nog wel een aanrader om die aflevering te luisteren. Nog wat leuke tips.
Ja.
Ja, want ja, hoeveel moet je nou bieden? Moet je ook nog gaan overbieden? Moet je een motivatiebrief schrijven? Nou, dat gaan we in de volgende aflevering bespreken. En deze aflevering sluiten we nog af met de pro-tip van Saskia.
Ja, klopt. Nou goed, waar we het ook over hebben gehad, kijk goed naar het specialisme van een aankoopmakelaar in de regio waar je ook het liefste natuurlijk wil kopen. Kijk ook of de makelaar ook verstand heeft van taxeren, zodat je ook een woningwaarde weet en niet alleen een verkoopprijs of maar het bod weet. Dat kan zomaar het verschil zijn tussen een aankoop of een miskoop.